Zo, goedemorgen. Ik zit ruzie te maken met oortjes, met standaards. Nou, als dat maar goed gaat komen. Staat die moet nog aan natuurlijk, hè? Oh ja, dat snap ik ook nog net. Goed, nou, het thema ziet u al. Tot hiertoe en nu verder. Maar als dat oortje straks af gaat vallen of de boel uit gaat vallen, dan wordt het tot hiertoe en niet verder. Maar laten we hopen van niet. En ja, ik denk, we maken er toch wel een soort van oudejaarsthema van. Hè. Als we morgenavond vuurwerk af gaan steken, nou ja, dan kunnen we hier vanochtend ook wel iets aan oudejaar doen. En ja, ik wil dat doen aan de hand van 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, en dat willen we samen gaan lezen. En een beetje het doel van vanochtend is dat we gaan begrijpen wat ons geholpen heeft tot nu toe in het leven en wat ons uiteindelijk ook verder zal helpen. We gaan lezen 1 Samuel 7 vers 2 tot 13. En er staat dan het volgende. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Ze kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere, onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Betkar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen en hij gaf hem de naam Ebenaezer. En zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en ze kwamen niet meer in het gebied van Israël, want al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. Ja, tot zover. En waar gaan we het over hebben? We willen eerst stilstaan bij de voorgeschiedenis van dit hele verhaal, wat we hier lezen in 1 Samuel 7. Dan staan we stil bij de verlossing van Israël. En tot slot willen we de zaken plaatsen in het perspectief wat wij als gelovigen in deze tijd mogen hebben. En nogmaals, dan hoop ik dat we toch een beetje vanochtend gaan begrijpen van ja, wat ons helpt tot nu, ons heeft geholpen tot nu toe. En ja, wat ons dan straks ook weer het nieuwe jaar in en de rest van ons leven ook verder mag helpen. Maar laten we eerst eens even stilstaan bij de voorgeschiedenis. En ja, die voorgeschiedenis is dat Israël heel erg zwaar onder de Filistijnen leidt. Daar voeren ze continu oorlog mee. En ja, 20 jaar daarvoor is het zo dat Israël verslagen werd door de Filistijnen. Terwijl Israël bij de strijd nog wel de ark van het verbond, ik heb er maar even een plaatje bij gedaan, de ark van het verbond ook bij zich had. En we weten dat in die ark van het verbond Daar zaten de stenen tafel in waarop Gods wet was geschreven. Zeg maar de 10 woorden, de 10 geboden, zoals wij die kennen. En die ark die wordt dus meegenomen door die Filistijnen. En zo raakt het volk Israël als het ware Gods wet, Gods verbond, Gods woord kwijt. En raakt ze ook de connectie met God kwijt. Want op het moment dat je Gods woord niet meer hebt, dan raak je ook de connectie met hem kwijt. En die ark die gaat dus naar de Filistijnen toe. Wat die Filistijnen ermee doen, die plaatsen die ark in hun tempel. En daarover kunnen we lezen in 1 Samuel 5, kijk maar mee, vers 1 tot 4. En dat is dan 20 jaar voor het gebeuren van 1 Samuel 7. En dan lezen we in 1 Samuel 5, die Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Ebenezer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. En van Dagon heb ik hier een plaatje even opgezocht. En Dagon was eigenlijk een soort meer, zeemeerman, om het zo maar te zeggen. Een man of een gedaante van het lijf van een mens met de onderkant van een vis. En dat was de god van de vruchtbaarheid daar. En een vruchtbaarheidsgod. Nou, en ze plaatsten dus die tempel, zo lezen, of die ark van het verbond plaatsten ze in zijn tempel. Vervolgens namen de Filistijnen, we lezen verder in 1 Samuel 5, de ark van God brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen zij de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel. Alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en alle die in het huis van Dagon komen de drempel van Dagon in Asdod niet tot op deze dag. Ja, wat was daar gebeurd? Hè? Ze hadden die ark van het verbond naast Dagon geplaatst. En eigenlijk hadden ze gezegd van, nou ja, we plaatsen de God van Israël, die wij verslagen hebben, die plaatsen we gelijk aan Dagon. Maar wat er dan uiteindelijk gebeurt, hè, als die Filistijnen dan terugkomen in die tempel, is dat beeld van Dagon op zijn snuffert is gevallen. En uiteindelijk zelfs voor de tweede keer dat hij gebroken is. En dan zie je als het ware dat Dagon zich onderwerpt aan God. Er is geen God dan de God van Israël. Nou, dat is het eerste wat hen overkomt. Nou, en dan overkomen er nog een aantal zaken, daar gaan we verder niet over lezen. Maar in ieder geval krijgen ze last van muizenplagen daarbij de Filistijnen. En ze krijgen last van inwendige gezwellen. En nou ja, goed, ik heb het nog een beetje nagezocht, maar dan zou je moeten denken, ze krijgen heel erg last van aanbijen. Dus ze zullen niet zo heel erg lekker hebben gezeten bij die ark van het verbond. Dus die Filistijnen die worden geplaagd, die worden geplaagd door God, gestraft voor God, vanwege het feit dat die ark van het verbond van het volk Israël hebben gestolen. En uiteindelijk brengen ze daarom die ark terug. En ze gaan daarmee ook tegen Gods wil in, want die ark die behoort Israël terug en niet de Filistijnen. En wat eigenlijk in het hele verhaal wel opvalt, als je dan weer toch gaat kijken naar het volk Israël dat God verlaat, dat andere goden achterna loopt, is dat wanneer je kijkt dan naar Israëls historie, dan zie je dat een samenleving die God verlaat, hè, of die God degradeert, die komt vroeg of laat in de problemen. En dat zag je bij de Filistijnen, hè, die degradeerden de God van Israël gelijk aan Dagon. En daardoor komen er allerlei problemen in de vorm van oordelen die God over de Filistijnen zendt. Nou, dat is een beetje de voorgeschiedenis. En dan gaan we naar 20 jaar later. En dan is die ark uiteindelijk weer terug bij het volk Israël. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Nog steeds heeft het volk Israël enorm last van de Filistijnen. En wat is de reden daarvan? Nou, de reden daarvan lezen we in vers 3. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël, dat is van hoofdstuk 7. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg. Ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen verlossen. Ja, de Astarte trouwens, die zagen we bij het... die zagen we... Nee, dat had ik geen... Ja, die zien we hier. Astarte is links en de Baal is rechts, het plaatje onder. En het waren ook beide vruchtbaarheidsgoden en oorlogsgoden. En dat vond ik wel bijzonder toen ik dat zo las. Oorlogsgoden. Dus Israël diende in feite twee oorlogsafgoden. Maar toch konden ze niet van de Filistijnen winnen. En toch werden ze nog steeds onderdrukt door die Filistijnen. En ja, uiteindelijk geeft het volk Israël wel gehoor aan de oproep van Samuel in vers 4. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. En wat je hier gewoon uiteindelijk ook in terugziet, is algemene les, is van ja, op het moment dat je andere goden dient, kun je niet de Heere dienen. En je zag het ook net al bij de Filistijnen, daar kon die Ark van het Verbond ook niet geplaatst worden naast het beeld van Dagon. Dat ging niet op, dat gaf problemen. En ook bij het volk Israël, ja, die konden niet de Astartes en de Baals dienen en daarmee tegelijkertijd Gods hulp verwachten in de strijd van de Filistijnen. En zo is het met het christelijk geloof ook. Dat duldt ook geen ander geloof ernaast. En dat duldt ook geen andere afgoden ernaast. Denk ook maar even aan wat in 1 Timotheüs 6 staat, hè, dat geldzucht de wortel van alle kwaad is. Dat je daarmee ook afgeleid uiteindelijk wordt van het geloof in Christus. Dat je andere wegen inslaat. Nou goed, het volk Israël die doet die Baals en die Astartes weg. Die goden die hen vruchtbaarheid moesten geven en ook overwinning in de strijd. Maar wat uiteindelijk niet werkte. En dan gaat het zijn zonde belijden. Kijken we maar eens even mee in vers 5 en 6. Verder zei Samuel, roep heel Israël in Mispa bijeen. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vastten op die dag en zeiden daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Nou, Mispa betekent zoveel als uitkijktoren. Het was een plaats op hoogte. En we weten ook dat op het moment dat Israël ging offeren, dat dat vaak ook op hoogte gebeurde. Zowel aan God als aan afgoden. Maar als het ware is dat een plek waarbij je symbolisch gezien dichter bij God bent. Je stijgt als het ware op tot God om je op hem te richten. Nou, dat doet het volk Israël hier ook. Zij richten zich ook op God. En er staat dan ook dat zij schepten water en groten het uit voor het aangezicht van de Heere. En wat dit precies betekent, dat wordt duidelijk als we bijvoorbeeld naar Klaagliederen 2 gaan. Want eigenlijk staat dat water scheppen en dat uitgieten, dat staat symbool voor je hele hart uitstorten bij hem. Als het in dit geval al je zonden belijden. Zo van nou, we maken even schoon schip, we belijden al onze zonden. En het kan ook zijn dat je dat doet om, ja, alle ellende die je hebt in je leven bij de Heer neer te leggen. En als het ware even je hart te luchten. Klaagliederen 2, gaan we naartoe. Klaagliederen 2, vers 19. En klaagliederen geschreven naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem en de in ballingschapvoering van het volk Israël. En de klaagliederen leert ons ook dat het soms ook best goed is om te klagen. En dat er ook ruimte mag zijn voor beklag. Als het uiteindelijk maar weer leidt tot een verder en groeiend geloof in Christus. Maar hier gaat het even om dat voorbeeld van dat uitstorten van je hart. Het uitstorten van water. Sta op. Weeklaag in de nacht. Vanaf de eerste nachtwaken. En daar leer je al uit van dat je, zoals je soms wakker ligt, wat kan heel vervelend kan zijn met zorgen, met verdriet, met pijn of wat en moeite. Dan is dat aan de ene kant heel vervelend, maar het kan soms ook goed zijn dat je het meemaakt, dat je het doormaakt. En dan staan de woorden zoals we ze ook eigenlijk letterlijk zien in 1 Samuel. Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere. In 1 Samuel werd er letterlijk water uitgegoten, als het ware een wateroffer. Maar daarmee beleed men de zonde. En hier is het van, ja, stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere. Heft tot hem uw handen op. En dat is ook een teken van, ja, ik verwacht mijn hulp van God. Ik verwacht mijn kracht in de diepste duisternis, in de diepste moeite, in als het ware misschien wel de diepste krochten van de ellende waarin je je bevindt. Verwacht je hulp van hem. Heft tot hem uw handen op. Vanwege het leven van uw kleine kinderen, die van honger versmachten, op de hoeken van alle straten. En nogmaals, hier gaat het om de ellende die Israël overkwam na de verwoesting van Jeruzalem. Maar dan is ook in dat soort opzichten is het goed om je hart uit te storten. Voor het volk Israël was dat om de zonde te belijden en uiteindelijk om zo dan weer verder te kunnen met de Heren. Nog zo'n voorbeeld hiervan vinden we in Psalm 22. Psalm 22. En als we het dan hebben over van ja, tot hoever, mogen we hier vanochtend zitten? Hoe hebben we tot nu toe het leven door kunnen gaan? Nou, als gelovige mag je weten dat je tot hiertoe ook bent gekomen, omdat je met je problemen, met je zorgen, met je pijn, met je moeite, overigens ook met je dankbaarheid, bij de Heer mag komen. En dat bij Hem neer mag leggen. En kracht mag verwachten vanuit het geloof. Gaan we naar Psalm 22, vers 14 en 15. Psalm 22, vers 14 en 15 is ook een psalm die betrekking heeft op het lijden van de Heer Jezus Christus. En dan lezen we vanaf vers 15. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Nou, dit zijn hele heftige woorden eigenlijk die hier staan. Hè? Als water ben ik uitgestort. Eigenlijk is er niks meer van mij over. Mijn kracht is van mij weggegaan. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Ik kan niet meer lopen. Ik kan niet meer op mijn benen staan. Ik heb geen kracht meer om verder te gaan. Mijn hart is als was. Ik heb geen moed meer. Ik heb geen kracht meer. En zelfs het geloof is aangetast. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Als je tong aan je gehemelte kleeft, dan kun je ook niet meer spreken. Dan ben je niet meer in staat om dingen uit te spreken. U legt mij in het stof van de dood. Ja, en ook hier zie je dan weer het uitstorten, het met God delen van je ellende, het met God delen van je pijn, maar misschien soms ook wel van de dingen die je helemaal verkeerd hebt gedaan in je leven, om dat met Hem te delen. En om van daaruit tot nieuwe inzichten te komen en verder te mogen gaan in je leven. Nou, dat zien we uiteindelijk ook bij de Israëlieten terug. En ik denk wel dat je als les eigenlijk ook kan zeggen van ja, om onze situatie in ons leven soms te kunnen veranderen, is het nodig om je hart uit te storten. Om dingen te uiten, om het uit te spreken en om van daaruit verder te gaan. En dat hoeft niet altijd tegenover God te zijn, maar dat mag je ook met elkaar doen. Dus medegelovigen onderling, en daarin mag je elkaar versterken. En daarin mag je elkaar bemoedigen en mag je elkaar helpen. Nou, we gaan weer even terug naar 1 Samuel. En dan denk je van ja, de ellende is afgelopen, maar zo werkt het in het leven niet. Want je kan er soms denken van nou, ik heb nu de boel op de rit en dan ontspoort het toch weer. Maar dan komen die Filistijnen op Israël af en dan worden ze toch bang. Toen de Filistijnen hoorden, 1 Samuel 7 vers 7, dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Kijk, de Israëlieten worden bang. Dan kun je gaan zeggen van ja, er is gebrek aan geloof, want hebben ze nu niet net hun hulp van God gevraagd? En is dat hun ook niet toegezegd? Aan de andere kant is het wel dat zij in hun angst toch wel weer tot God gaan. Want wat zeggen ze in vers 8? Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere. Dat zeggen ze tegen Samuel. En dan zie je al wel dat er een verandering in het gedrag is opgetreden bij de Israëlieten. Als wij soms in ons leven te maken hebben met tegenslag, als wij soms tegen dingen in ons leven aanlopen, misschien ook gedrag van onszelf, een bepaalde manier van denken van onszelf, waarvan we zoiets hebben van ja, hiermee kom ik niet verder. En dan kun je de eerste stappen nemen om te veranderen, maar dat wil nog niet zeggen dat je gelijk helemaal veranderd bent, want veranderen gaat stapje voor stapje. En dan kan het ook nog best wel eens zo zijn dat je de fout in gaat, of dat je in de problemen raakt, of dat dingen moeilijk gaan. Dat zie je hier ook bij het volk Israël. Niet in ene keer veranderen ze hebben niet in ene keer een geweldig geloof, zo van, oh, die Filistijnen komen eraan. En de Heere gaat ons redden. Nee, ze worden toch nog bang. Maar ze weten nu wel de juiste, hebben nu wel de juiste manier om ermee om te gaan. Ze gaan niet naar de Astartes en naar de Baal, maar ze vragen aan de Heere om hulp. En gebeurt er het volgende. Dan wordt er geofferd. En er blijkt toch nog wel iets meer nodig te zijn. Toen nam Samuel een melklammetje. Dat is een heel jong lammetje, dus is eigenlijk best wel zielig. Ja, goed dat Merel hier niet is vanochtend. Die is vegetariër, die was niet zo blij geworden. Maar goed, er moest dus zo'n melklammetje geofferd worden. En offerde het in zijn geheel als brandoffer. Ja, een brandoffer was een offer waarbij op de huid na alles verbrand werd. En dat had te maken met totale toewijding. Het stond symbool voor totale toewijding aan God. En dat komt eigenlijk ook wel overeen met de tekst die in Deuteronomium 6 vers 5 staat. De wet zoals aan Israël gegeven. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Ook daar vinden we dat totale toewijding aan het volk Israël wordt gevraagd door God. En hoe kunnen we dat voor onszelf plaatsen in deze tijd als gelovigen die leven vanuit het verlossende werk van Jezus Christus? Nou, dat vinden we terug in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en dat is een geestelijke dood, zijn wij met hem gestorven. En wat betekent dat? Nou ja, dat wij niet meer naar de zonde leven die in het vlees aanwezig is, maar dat we door de kracht van Gods geest naar Gods wil kunnen leven. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hoe leeft Christus in ons? Ja, door de kracht van de Heilige Geest. En voor zover ik nu in het vlees leef, ja, we leven nog wel in dit lichaam, met ook zijn zondige neigingen, met zijn ziektes, met zijn tekortkomingen. Maar ik mag dan wel door het geloof leven, omdat die kracht van Gods Geest in mij leeft en mij ook richting wil geven om de juiste keuzes in het leven te maken, de juiste beslissingen te nemen en ook uiteindelijk de intrinsieke motivatie vormt om God te dienen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ja, je leeft door de kracht van het geloof van Christus. Dat is van waaruit je leeft. En als je gelooft, dan is dat ook de kracht van waaruit je wil leven. Dan is dat ook de drijfveer die je hebt. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat het altijd lukt. Zoals we ook bij de Israëlieten zagen, van ze hadden de Baals en de Astartes weggedaan, maar toch was er angst bij hen. En zo hebben wij soms ook die strijd nog, dat je ja, soms een gebrek aan geloof bij jezelf constateert, een gebrek aan vertrouwen. En ook het feit dat je nog in dit vlees leeft, in dit aardse lichaam, ja, dat bepaalt er ook bij dat je ook nog te maken hebt met ziekte, met moeite, met pijn. Dat je soms nog in geestelijk opzicht te strijden hebt tegen de Filistijnen. Want dus ook, zou je dat geestelijk ook kunnen zien. Israël moest strijden tegen de Filistijnen en wij hebben soms onze eigen Filistijnen tegen moeten strijden. Tegenslagen in het leven, maar ook misschien het lichaam wat soms ook waar de Filistijn als het ware in zit als je te maken hebt met ziekte. En als je met problemen in je hoofd te maken hebt door depressie of door wat voor dingen dan ook, dan kun je soms ook wel eens Filistijnen in je hoofd hebben. En het feit dat je gelooft, dat je in Christus gelooft en dat je verlost bent, wil nog niet zeggen hè, dat uiteindelijk die Filistijnen al geheel en al verslagen zijn. En dan komen we gelijk bij het volgende punt, bij vers 10 van 1 Samuel 7. En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden. Ja, God gaf Israël de mogelijkheid om die Filistijnen te verslaan. God deed een enorme donder over hen rollen, waardoor die Filistijnen in verwarring werden gebracht, waardoor ze angstig werden. En zo werden de Filistijnen met Israëls kracht verslagen. Ja, hoe kunnen we dit, in geestelijk opzicht, hoe kunnen we daar nou iets in terugzien in ons geestelijk leven? Ik neem jullie allereerst mee naar Efeze 6. Want ook daarin zien we terug dat wij een strijd te voeren hebben. Een strijd te voeren in dit leven. En de een zal het wat meer ervaren dan de ander. Maar ja, ik vind het toch altijd wel mooi wat de Heer Jezus zegt. Die zegt, ik ben niet gekomen voor de mensen die beter zijn, maar ik ben gekomen voor de mensen die een heelmeester nodig hebben. En ik vind in dat opzicht ook, probeer ik daar ook altijd wel in mijn spreekbeurten daar wat meer de aandacht op te leggen. Want de mensen die het moeilijk hebben in het leven, hebben vaak dat steuntje meer in de rug nodig dan de mensen die het wat makkelijker hebben in het leven. En ik moet je zeggen, ik spreek ook uit eigen ervaring. Als alles voor de wind gaat, dan ben je misschien, heb je wat minder die kracht vanuit Gods woord, vanuit het gebed nodig, dan op momenten dat het je heel slecht afgaat. Efeze 6, vers 12. Daar vinden we onze strijd terug. En vers 11 is ook goed om erbij te lezen. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En nou ja, goed, we gaan daar niet heel uitgebreid op in, want het is geen spreekbeurt over Efeze 6, vers 11 en 12. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen, we hebben allemaal wel strijd te ervaren soms in het leven. En de ene meer dan de ander, en de ene op het ene vlak en de ander op het andere vlak. En dat kan met ziekte te maken hebben, dat kan met persoonlijke problemen te maken hebben. Het kan ook te maken hebben met verlies, als je geliefden om je heen verliest. Iedere levensfase kent weer zijn eigen strijd. En misschien als je jong bent, van ja, dat je op zoek bent naar je identiteit. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Waar sta ik in het leven? En hoe kan ik het geloof wat mij is meegegeven in mijn jeugd, hoe ga ik dat vormgeven? Volg ik daarin de weg van mijn ouders of ga ik een andere weg? We hebben allemaal wel een strijd. We hebben allemaal wel die moeite. We hebben allemaal wel met Filistijnen in ons leven te maken. Maar daar wil ik toch nog een andere tekst tegenover zetten. Want ja, in wezen vanuit christelijk oogpunt is die strijd al gewonnen. We voeren een gewonnen strijd. Zoals Israël tegen de Filistijnen ook een gewonnen strijd voerde. En we hebben ook het afgelopen jaar een gewonnen strijd gevoerd. En ik heb een beetje vorig jaar, dus eigenlijk alweer meer dan een jaar terug, een beetje gevolgd hoe dat hier ging met het vinden van een gebouw. En daar hoorde je ook wel uit, het komt wel goed. Hè? Er was ook vertrouwen op van, nou goed, we ondernemen onze acties erop. En uiteindelijk komt het wel goed. En het feit is van, nou ja, hè, naar de mens gesproken kon je allerlei twijfels, kon je allerlei leeuwen en beren zien. Maar uiteindelijk zitten jullie hier als clubje toch maar weer alweer een jaar in dit gebouw. En soms is het ook goed om in dingen vertrouwen te hebben. Colossenzen 2 vers 15. Eén tekstje maar. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Het feit is dat de overheden en de machten in wezen al verslagen zijn. Dat is het feit wat we mogen weten. We voeren een gewonnen strijd. Ja, dat betekent niet dat we geen tegenslag zullen hebben. Het betekent zelfs dat we aan het eind van dit leven dit aardse lichaam af moeten leggen. Maar goed, ik denk naarmate je ouder wordt en dat lichaam begint te piepen en te kraken, dan heb je ook zoiets van, nou, ik ben toe aan een nieuw lichaam. Nou ja, dat is het mooie. Dat krijg je daarvoor dan ook in de plaats. Maar we voeren een gewonnen strijd. En dat hebben we afgelopen jaar gedaan, maar dat mogen we ook het komend jaar weer doen. Nou, dat is goed om te weten. Nou, we gaan weer even terug naar 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. En dan komen we bij vers 12. De Filistijnen worden verslagen. En dan wordt daar eigenlijk een gedenkplek opgericht. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. En Mispa betekent uitkijk. Toren. En Sen betekent steile rotspunt. En Ebenezer, dat moeten we zien als een strijdal tussen Mispa en Sen in. Dus Sen is een hoogte en Mispa is een hoogte, maar Ebenezer is een dal. Dat is het strijddal. En in dat strijddal, daar richt Samuel dan een steen op. En hij geeft die steen de naam Ebenezer. En dat betekent letterlijk steen van de hulp. En dan zegt Samuel vervolgens, daar geeft hij een toepassing op. En dan zegt Samuel, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En dan zie je uiteindelijk ook, als je dan alvast toch even naar de toekomst kijkt, doordat het volk Israël luistert naar Samuel, blijft het ook geen last van die Filistijnen houden. Maar nu even terug naar dat moment. Tussen Mispa, een hoogtepunt, zeg maar, en Sen, ook een hoogpunt, is daar Ebenezer, dat strijdal, waar een steen wordt geplaatst. En ja, dat is al eigenlijk, vond ik dat wel mooi, als je daar iets geestelijks in wil zien, is dat juist in het strijdal, in het duister van het dal, wordt een steen opgericht. Een steen van de hulp. En natuurlijk mogen we in die steen van de hulp een beeld van Christus en God zien. En denk bijvoorbeeld ook aan psalm, een van de psalmen waar er staat, de steen die door de tempelbouwers en de Korinthe staat, dat het volk Israël een geestelijke steen met zich meevoerde door de woestijn. En dat ziet dan op die steen, op die rots waar Mozes op sloeg. Daar wordt dan een toepassing op gemaakt in die geestelijke rots. Dat stelt Christus voor. En het is dan mooi om te zien dat juist in het strijdal, in het donkere strijdal, op het moment dat je te maken hebt met de Filistijnen in je leven, dat daar die steen van de hulp is. Dat juist in dat diepste moment, dat je daarin Christus mag treffen en dat je daarin zijn hulp mag terugvinden. En zo kunnen we eigenlijk zeggen, tussen de hoogtepunten van het leven vinden wij in het strijdal de steen van de hulp. Nou goed, dat was het tweede punt. Dat ging over de verlossing. En dan gaan we het over het derde punt hebben. Ons perspectief. En hebben we eigenlijk al een beetje bij stilgestaan. Bij het tweede punt. Hè? En dan zijn we zo aan het einde van bijna ook deze spreekbeurt gekomen. En ook aan het einde van het jaar gekomen. En toch maakt iedereen onwillekeurig de balans op. Ik moet u zeggen, omdat ik daar in mijn jeugd natuurlijk helemaal mee doodgevoerd ben. Hè, dan werd daar iets heel groots van gemaakt. En in sommige kerken werden ook alle overledenen voorgelezen. En dat is denk ik ook wel goed, maar dat weer gebeurde met zo'n zwaarte. Dat je daar als kind op een gegeven moment iets had van, ja, weet je, laat me overslaan dat oude jaar en dat sentimentele gedoe. Maar toch onwillekeurig maak je de balans op van het jaar. Dat doe je allemaal wel onwillekeurig. En ach, laten we er dan ook maar aan toegeven en laten we er maar proberen iets positiefs uit te halen. En dan ga je toch afvragen van ja, wat bracht dit jaar? En wat raakt je ook kwijt? Want dat is toch ook vaak misschien wel wat het meeste impact heeft. En als je dat dan plaatst in het kader van wat we net hebben behandeld bij het tweede punt. En dan kun je eigenlijk wel zeggen dat wie in zijn persoonlijke strijd met God en Christus is gegaan, die mag ook in ieder geval weten dat hij ondanks tegenslag en verdriet toch sterker uit de strijd is gekomen. En mag zeggen, ja, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat is wat we kunnen zeggen, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Wat er ook gebeurd is. En natuurlijk moet je dat ook plaatsen vanuit een geestelijk oogpunt. Dat onze harten en gedachten in Christus Jezus behoed worden. En dan kun je fysiek heel veel kwijtraken, maar geestelijk houdt God ons vast en mogen we verder gaan. Maar dan is het vervolgens de vraag, hè, ook in het kader van het thema van tot hiertoe en nu verder, van ja, hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Nou, ik heb die tekst al staan, Filippenzen 3, vers 16. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. Nou, dat deden de Israëlieten in 1 Samuel 7. Ze bleven naar Samuel luisteren en daardoor hadden ze geen last meer van de Filistijnen. Maar hoe doen wij dit? Nou ja, nogmaals, we hebben zeker nog wel onze strijd te strijden. Ook het komend jaar. Maar daarin hebben we ook gezien dat in het strijddal, als we daarmee te maken hebben, dat we naar de steen van de hulp mogen gaan. En van daaruit mogen we toch uiteindelijk ook leren van, ja, zoals God bij ons was, zo is hij nu en zal hij zijn. Dat is wat we mogen meenemen. Zoals God bij ons was, zo is hij nu en zal hij zijn. Daarmee is niet gelijk alles opgelost. Daarmee zijn niet alle problemen gelijk weg. En ons leven kan nog heel veel losse eindjes hebben. En misschien heb je nu ook wel een levensproject waar je nog mee bezig bent. En misschien ook juist iets wel heel erg leuks, zeg maar. Maar dat kan er soms ook iets heel lastigs zijn, van ja, wat je nog af moet maken. Ons leven kan nog heel veel losse eindjes hebben en dat kan ook zo blijven. En dan is de vraag van ja, hoe kijken wij daar tegenaan? Hoe kijken we daar tegenaan? Ja, soms is dat vanaf Mispa, vanaf hoogte, hè, vanaf die uitkijktoren. En dan zie je, heb je alles heel helder voor ogen. En dan kun je ook alles plaatsen vanuit ja, wat in de Bijbel staat. Maar soms sta je ook in dat dal, sta je in Ebenezer en heb je zo hard die steen van de hulp nodig. En dan is alles donker om je heen en kun je eigenlijk niet zo heel erg veel meer zien. Ik denk dat we beide meemaken. En toen ik de spreekbeurt maakte, wilde ik eigenlijk eerst zeggen van ja, we moeten het eigenlijk altijd vanuit Mispa zien, maar dat lukt niet altijd. Er was ooit eens een broeder die ik sprak en die werd geopereerd en die zei van ja, die operatie was zo verschrikkelijk. Ik raakte echt, op dat moment was het geloof echt een beetje kwijt. Ik had echt heel veel moeite met het leven. En dat gebeurt, dat is ook gewoon de realiteit. En op zo'n moment als iemand zoiets meemaakt, dan is het belangrijk dat je daar naast gaat staan. En dat je vooral niet de ander gaat veroordelen. En dan wordt er heel gauw geroepen, ja je hebt te weinig geloof. Nou, dat is het laatste wat helpt. Want ja, zo'n persoon ervaart dat ook wel. Het is veel belangrijker om dan zo naast iemand te gaan staan. Dat hij niet alleen in dat dal van Ebenezer is. En dat je hem als het ware op een goede manier ook weer de weg helpt terug te vinden tot die steen van de hulp. Nou, een mooi gedeelte in dit opzicht is een heel bekend gedeelte. Maar goed, hè, zoals je mooie muziek vaker draait. Ieder jaar in de top 2000 staat de Bohemian Rhapsody bovenaan. Ik vind hem trouwens niet zo mooi, maar goed, smaken verschillen. Zo kun je ook mooie bijbelteksten lezen en vaker lezen. En in dit geval wil ik naar Habakkuk 3 gaan. Habakkuk 3. Altijd wel weer lastig om dat te vinden. Het zit voor Sefanja en na Nahum, alsof die makkelijk te vinden zijn. Van de Herziene Statenvertaling is het bladzijde 1486. Habakkuk 3, 1487. Nee, 1488. Habakkuk 3, vers 17 tot 19. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. En hier gaat het om het eigenlijk gewoon, heel samengevat, het kwijtraken van basale levensbehoeften. Zoals het ook in oorlog gebeurde. Dat er honger is, dat er geen drinken is, dat er geen eten is, dat het één grote kale dorre bende is. En er staat daar in vers 18, ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen. Hè? Met de nadruk op in de Here. In zijn kracht, het van hem verwacht. Ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen. Mijn vreugde, mijn verheugen in de God van mijn heil. De Here, Here is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Eigenlijk wat je ziet is dat eerst in vers 17 de diepste krochten van de hel als het ware beschreven worden. Want waar moet je naartoe als je geen eten, geen drinken meer hebt, geen onderdak meer hebt? Dan zijn eigenlijk al je basisvoorwaarden zijn weggehaald. En dan zegt die psalmist, ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen. Ik zal dan toch blij mogen zijn. Ik zal dan toch mij verheugen in de God van mijn heil, want op een of andere manier zal er verlossing komen. De Here, Here is mijn kracht. Als ik zelf die kracht niet meer heb, zoals we lazen, in Psalm 22, dan mag je uiteindelijk, en soms duurt dat even, die kracht in God vinden. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en hij doet mij treden op mijn hoogte. Ja, vanuit dat dal van Ebenezer mag ik uiteindelijk opklimmen naar Mispa, naar die uitkijktoren. En dan mag ik het uiteindelijk zien zitten. Maar het feit is dat dat soms hier niet gebeurt. Het feit is dat dat soms hier niet gebeurt. Dat is ook de realiteit. Dat mensen een leven leiden waarin het alleen maar slechter gaat. In de hulpverlening hebben we het dan over maatschappelijke teloorgang. Het woord teloorgang, je zakt steeds verder af. En in wezen is dat ook, als je oud wordt en je krijgt te maken met een heftig ziekbed, is dat ook wat je te maken krijgt. En dan gaat het niet zozeer over maatschappelijke teloorgang, maar dan heb je ook over teloorgang van het leven. Dan zakt dat steeds verder weg. En toch doet God ons op zijn hoogte staan en treden. En dat is niet iets waar je jezelf altijd bewust van bent, maar het is wel een gegeven. Het is dan een theoretisch gegeven in de Bijbel. Nou, voor God is het ook een werkelijk gegeven. Als je leest dat onze harten en gedachten behoed worden in Christus Jezus. En waar is dat? Dat is in de hemel. Dat is in het hoogste plek. En dan kun je dat hier niet altijd zo ervaren. Dan kun je hier soms wanen in de diepste krochten van de hel, als het ware. Maar bij God ben je wel verborgen. En uiteindelijk is het dan zo, dat zelfs als je van die teloorgang de dood ingaat, ja, dat die dood juist een verlossing is, waardoor je losgemaakt wordt van dit vergankelijke sterfelijke lichaam en je intrek bij Christus mag nemen. Nou, dat mogen we meenemen, hè, als we het komend jaar ingaan. En ook de rest van ons leven ingaan. En hoe het ook in de wereld zal vergaan, want we leven in een onrustige tijd. En we hadden het net over van, ja, een samenleving die Gods wet loslaat, die Gods wil loslaat, die Gods woord loslaat. En die zie je steeds verder wegzakken. In Nederland werden in het verleden toch nog wel meer de christelijke principes nageleefd. En je ziet dat dat steeds meer losgelaten wordt. Je ziet ook dat is ook een discussiepunt, dat in Nederland mensen steeds meer hun identiteit kwijtraken. Er ontstaan allerlei discussies over dingen waarvan je zegt, wat moet je daar nou over discussiëren? En dan kun je ook afvragen van, ja, waar gaat het naartoe? Met onze samenleving, met onze maatschappij, waar gaat het naartoe met de wereld? Hoe dan ook, wij mogen volgen hoe het moet verder gaan. Want zoals God ons uiteindelijk nieuw leven zal geven, zo zal hij ook nieuw leven aan deze wereld, aan deze schepping geven. En komt uiteindelijk alles, misschien wel door het diepste dal ooit, wel tot een goed einde. En zo mogen we, ja, vanaf hier verder gaan. Tot zover, we willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanochtend zo bij elkaar mochten komen om uw woord te openen, om geestelijke lessen te leren vanuit 1 Samuel 7. Geschiedenis van uw volk Israël, dat, ja, andere goden diende, maar uiteindelijk toch tot inkeer kwam. En ja, al weifelend uiteindelijk, toch u wist te vinden en op u wist te vertrouwen en verlost mocht worden. Hemelse Vader, en ja, zoals dat bij het volk Israël is gegaan, zo mag het voor ons ook als gelovigen gaan. Als wij geloven, mogen we weten dat we verlost zijn. En zo mogen we hier zitten aan het einde van het jaar, met al onze gedachten, met onze dankbaarheid voor wat het afgelopen jaar is gebeurd, want het is er zeker ook geweest, maar misschien ook met ons verdriet, omdat we verloren hebben, omdat we kwijt zijn geraakt, en misschien ook met zorg voor de toekomst, voor het komende jaar, van wat gaat er komen, hoe zit het komend jaar eruit, hoe ga ik dat weer doorkomen. En aan de andere kant, als we het over dankbaarheid hebben, misschien juist ook wel weer met hele positieve verwachtingen. Dat we met goede moed het komend jaar in willen gaan. En in beide situaties, Heer, is het zo belangrijk dat we beseffen dat alle dingen pas slechts hun waarde krijgen als we het doen en als we het bij u brengen in afhankelijkheid. Heer, en dat willen we dan zo ook vanochtend aan het einde van dit samen zijn doen. Heer, leer ons om steeds meer naar uw wil te wandelen. Leer ons om steeds meer, ja, te leven naar datgene wat wij door u hebben ontvangen. Namelijk dat we met Christus afgestorven zijn en dat Christus nu in ons leeft. Dat we nu kracht van Heilige Geest in ons hebben, die ons richting geeft in ons leven. Die ons ook wil troosten, die ons ook wil leiden, die ons ook wil helpen om uw woord te verstaan. En zo mogen we van hier gaan, straks ieder ons weegs, ieder naar ons eigen huis. Heer, maar we mogen weten dat u met ons meegaat. Vandaag, het komend jaar in, ook de jaren daarna in. En ja, dat u zelfs met ons meegaat, dwars door de dood heen. En dat u ons uiteindelijk allemaal thuis brengt in de hemelse heerlijkheid. En dat we tot die tijd een leven mogen leiden, ja, in dienst van u. Een leven dat gewijd mag zijn aan u en dat zin en betekenis mag krijgen in u. Zo gaan we zo van hier en willen we u danken voor alles wat u ons heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Mogen we u danken dat we uit genade mogen leven. Amen. En dan gaan we nog een lied zingen. Tot slot. En dan is het tijd voor koffie. En we gaan zingen opwekking 630 op elk moment van mijn leven. Opwekking 630.